Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes, gasten in ons midden. Hartelijk welkom. Fijn dat we elkaar op deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die deze dienst thuis met ons meebeleeft, nu of op een ander moment. Mijn naam is Wiege Duitman en u bent verbonden met de christelijk gereformeerde Ebenezerkerk in Kampen. Vanmorgen gaat dominee Jonkman uit Steenwijk in ons midden voor. U ook hartelijk welkom, dominee. Namens de kerkenraad wens ik iedereen een hele goede en een gezegende dienst toe. En we beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 121, vers 1, 2 en 4. En laten we voor zover mogelijk eens daarbij gaan staan.
Er is nu gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid met zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen zingen van Psalm 33, de versen 7 en 8. Laten we nu samen luisteren naar de geboden van onze God en daarna zingen uit opwekking lied 687, de verzen 1, 2, 3 en 4. En ik wil met u luisteren naar woorden uit Leviticus 19. Daar zegt de Heere: toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn Sabbat, mijn rustdag in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Beroof niemand en pers een ander niet af. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naaste. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Wees niet haatdragend, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. En de apostel Paulus die sluit daarbij aan in Colossense 3. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent, apart gezet om hem en de naaste te dienen, en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus worden in al hun rijkdom in u wonen. Tot zover. Zullen we samen bidden. We danken u, Hemelse Vader, dat u ons uw weg wilt wijzen. Dat doet u door uw woord en geest. En u hebt ons ook zojuist weer de weg van de liefde gewezen. En we willen u bidden of u ons wilt helpen om die weg ook steeds weer te kunnen gaan. Als we naar u kijken, maar ook als we naar onze naasten kijken. Want die twee dingen horen bij elkaar. En we danken u dat u ons ook steeds weer door uw geest aanmoedigt. Dat doet u ook in de erediensten. En we danken u daarvoor, Heren, want dat hebben we nodig om steeds weer met u verder te kunnen gaan. In de wetenschap, in het geloof, dat u met ons verder gaat. Want anders zouden we ook niet verder kunnen. En als we terugkijken op de afgelopen week, dan mogen we opnieuw opmerken dat u met ons verder bent gegaan. Ook toen wij het misschien niet altijd zagen of er wel eens aan twijfelden. Maar geef ons het vertrouwen, Heren, dat als we ons aan u toevertrouwen, u echt bij ons bent. U echt wel weet hoe het verder moet en ook ons de weg door het leven wijst, ook in de dagelijkse dingen. En ook door deze wereld, want we leven in een onrustige, bedreigde wereld. En we willen opnieuw vanmorgen de wereld in uw handen leggen en alles wat daar gebeurt, want we geloven dat de wereld in uw handen is. En dat u doorgaat met uw plan van de verlossing van uw kinderen en van heel de schepping. Daar mogen we naar uitzien en daar mogen we ons aan vasthouden. En geef ons, Heer, het geloof dat u dat ook echt zult doen en dat we daar ook van overtuigd mogen zijn en wij daarna mogen uitzien. Geef vrede, Heer, waar vrede nodig is. We denken opnieuw aan Oekraïne en aan Israël, Gaza en aan Libanon. Alle spanningen die daar zijn, we leggen het in uw hand. En we bidden, ach, geef vrede. Wees ook in ons land, wees met het nieuwe kabinet en met alles wat er nodig is. En we leggen dat maar in uw hand, Heer, als wij kijken. En wat wij zien, ach, dan zijn er zorgen en dan is soms ook de weg naar de toekomst niet te zien. Maar als we het in uw hand leggen, dan weten we weer dat u alles bestuurt, ook onze overheid. En wilt u dat ook blijven doen? Wees bij ons in deze dienst. Geef ons wat we nodig hebben om uw woord te kunnen ontvangen. Als we misschien gehinderd worden door iets om uw woord te ontvangen, wilt u dat dan van ons afnemen? Open ons hart voor uw woord en uw woord voor ons hart. Hier in de kerk, maar ook als we thuis de dienst meemaken of op een andere plaats. En wil ons nabij zijn in ons persoonlijke leven. U weet, Heren, hoe we hier vanmorgen gekomen zijn, hoe we hier zitten, wat ons bezighoudt, welke gedachten we hebben, welke gevoelens we hebben. En waar we ons zorgen over maken, waar we blij mee zijn, waar we dankbaar voor zijn. En dat alles willen we maar weer bij u brengen. En in het geloof dat u bij ons bent. Leid ons door uw geest. We willen ook vergeving vragen voor al onze zonden. Wil die zonde wegdoen en ons vernieuwen door de kracht van uw geest. Wees ook met de kinderen, Heren. Geef ook hun wat ze nodig hebben. En sterk ons allen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu ruimte voor het kindermoment en het kinderlied.
Goedemorgen allemaal. Er is genoeg plek. Zoals jullie horen is mijn stem een beetje anders dan vandaag. En daarom zit ik ook met een probleempje. Want straks ga ik ook met jullie mee naar beneden. Dus ik heb eigenlijk iemand nodig die dan een beetje als mijn hulpje wil zijn. In ieder geval voor de oudere groep. Die misschien wil helpen voorlezen. De werkbladen uitdelen. Is er iemand die mij wil helpen? En als de tijd over is trouwens. Als we klaar zijn met het lezen. Het werkje. Wie dan een spelletje mag uitkiezen. Wie wil dat doen? Wie wil mijn hulpje zijn? Ik zie een paar vingers. Ja. Dus daar moet ik dan tussen kiezen. Jullie zouden mijn hulpje wel willen zijn, hè? En dat is fijn. Jullie zitten wel bij het jongere groepje, maar misschien kunnen jullie mij her en der ook een beetje helpen. Waar het vandaag over gaat, jullie gaan de komende weken horen over een koning. Namelijk een koning Salomo. En waarom ik dit net vroeg, hè? Wie wil mijn hulpje zijn? Ik zie twee vingers, die mogen weer naar beneden. Dan moet ik kiezen. Tussen twee personen. Tussen twee mensen. In de tijd van de Bijbel, jullie hebben gehoord een tijd geleden, hè, dat koning David koning werd van Israël. En dat is hij heel erg lang geweest. 33 jaar. 33 jaar lang is hij koning van Israël geweest. En op een gegeven moment toen werd hij te oud. En nou ja, toen kon hij het eigenlijk niet meer doen. En toen moest hij het overdragen aan een van zijn zonen. Maar er waren er twee. Twee zoons die graag koning wilden worden. Ja, en wie wordt er dan gekozen? Dat is dan wel een beetje lastig. Maar jullie weten dat koning Salomo wordt gekozen, want dat heb ik net gezegd. Maar hoe dat gaat, dat gaan jullie beneden horen. De komende weken gaan jullie dus meer horen over Salomo en wat hij heeft gedaan. En hoe hij was als koning. We gaan nu zingen en daarna gaan we beneden het verhaal horen. Bespaar ik mijn stem? Misschien wilde iemand voorlezen.
We gaan samen lezen uit de Bijbel, twee gedeeltes uit het boek Job. Eerst Job 4, vers 1 tot 8 en dan Job 6, vers 1 tot 16. Misschien is het goed om even te zeggen dat ik in De voorlaatste diensten dat ik hier mocht voorgaan, dat waren volgens mij allemaal middagdiensten. Een aantal keren over Job gepreekt heb en de laatste keer ging over Job 3 vers 1. Daar staat, daarna opende Job zijn mond, en dat was na alles wat hij had meegemaakt, dan grote ellende, en vervloekte de dag van zijn geboorte. En dan gaan we verder in hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 8. Toen nam Elifas uit Teman het woord. Kun je verdragen dat iemand het woord tot je richt? Maar wie zou nu kunnen zwijgen? Velen stond je bij met raad en daad, en wie de moed ontzonk, heb je gesterkt. Je woorden richtten hem, die struikelde weer op, aan knikkende knieën gaf je nieuwe kracht. Maar nu word jij beproefd en je verliest de moed. Nu treft jou het onheil en je geeft het op. Vertrouw je niet op je ontzag voor God. Geeft je onbesproken levenswandel je geen hoop? Ken jij onschuldigen die hij te gronde richtte? Werden rechtschapenen ooit in het ongeluk gestort? Ik heb gezien wie onrecht ploegt, wie rampspoed zaait, zal het ook oogsten. En dan gaan we naar Job 6, de eerste 16 verzen. En dan, daar reageert Job op wat Elifas allemaal heeft gezegd. Hierop antwoordde Job, weeg mijn verdriet en mijn boosheid. Leg mijn lijden erbij in de weegschaal. Zwaarder is het dan het zand bij de zee. Daarom waren mijn woorden zo roekeloos. Pijlen van de ontzagwekkende steken in mij, mijn geest wordt door hun gif vergiftigd. Voor mij staat de slagorde van Gods verschrikkingen. Balkt een ezel bij het zien van mals gras, loeit een os bij zijn voedenbak, eet men flauwe spijzen zonder zout, zit een smaak aan het wit van een ei. Ik keer mij af van zulk voedsel, het is weerzinwekkend. Laat toch gebeuren waar ik om vraag, laat God mijn hoop verwerkelijken. Wilde hij mij maar verpletteren, zijn hand terugtrekken, mijn levensdraad afsnijden. Dat zou een troost voor mij zijn. Ik zou opspringen, ondanks de pijn die hij me niet bespaart. Ik heb de woorden van de Heilige nooit verloochend. Ik heb geen kracht meer om te wachten, met welk doel zou ik alles verdragen? Is mijn kracht de kracht van stenen? Is mijn lichaam hard als brons? Vind ik nog ergens hulp? Kan iets mij nog uitkomst bieden? Wie zich bekommert om een vriend in nood, toont zijn eerbied voor de ontzagwekkende. Maar mijn vrienden zijn onbetrouwbaar, als beken die voorbij stromen. Troebel onder het ijs, donker in de sneeuw. Tot zover de lezing van Gods woord. De tekst is de eerste drie verzen van hoofdstuk 6. Hierop antwoordde Job, weeg mijn verdriet en mijn boosheid. Leg mijn lijden erbij in de weegschaal. Zwaarder is het dan het zand bij de zee. Daarom waren mijn woorden zo roekeloos. Zullen we weer samen zingen Psalm 138, de verzen 2 en 4. laten we naar de verkondiging zingen uit Opwekking, lied 717. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, als u zelf een moeilijke tijd meemaakt en anderen leven dan met u mee door bij u op bezoek te komen, waar zou u dan tijdens dat bezoek vooral behoefte aan hebben? Nou, andersom gaan ook wij zelf wel eens bij anderen op bezoek. Nou, het is natuurlijk niet zo moeilijk om bij iemand op bezoek te gaan die een been gebroken heeft, of die een blinde darmoperatie heeft gehad die goed is verlopen. Nou, dat is niet zo moeilijk om dan op bezoek te gaan. Maar ja, we kunnen in meerdere of mindere mate opzien tegen een bezoek bij medemensen die een groot verdriet hebben, of ernstig ziek zijn, of een andere grote tegenslag meemaken. Ja, je voelt je dan soms zo machteloos. Nou, in Job 6 zien we hoe Job in zijn ontzaglijke leed het bezoek van zijn vrienden ervaart. En Job reageert in dit hoofdstuk op wat Elifas tegen hem zegt. Nou, de drie vrienden begonnen goed. In de eerste plaats omdat ze niet zijn weggebleven toen ze van het onvoorstelbare leed van Job hoorden. Nou, dat is niet gemakkelijk om bij iemand die zoveel leed meemaakt op bezoek te gaan. Maar zij deden dat en dat is in hen te waarderen. Nou, in de tweede plaats begonnen ze goed omdat ze 7 dagen en nachten eerst niets zeiden en het eerste woord aan Job lieten. Nou, en Job heeft inderdaad gesproken. Het eerste woord dat er uitkwam was vergaand. Want hij heeft op een aangrijpende manier zijn geboortedag vervloekt. Was ik maar nooit geboren, dan had ik al deze ellende niet hoeven meemaken. Ja, eerst neemt dus Elifas het woord, waarschijnlijk de oudste van de vrienden van Job. En hij reageert op wat Job heeft gezegd over zijn geboortedag. En die reactie vinden we in de hoofdstukken 4 en 5. Nou, Elifas is ontzettend geschrokken van de woorden van Job. Zo'n heftige reactie op het leed van Job had hij niet verwacht van de gelovige Job. En hij voelt zich dan ook geroepen om Job terecht te wijzen. Hoe kan het toch, Job? Je hebt anderen die het moeilijk hadden altijd met raad en daad bijgestaan, trouwens een mooi getuigenis van Job, en hen die geen moed meer hadden, heb je gesterkt. Maar nu jij moeilijkheden hebt, verlies je de moed. Nu jou het onheil treft, geef je het op. Nu sta je zelf verbijsterd. Je past niet toe wat je bij anderen altijd hebt gedaan. En dat pas je niet toe op jezelf. En dat alles zegt Elifas in Job 4, vers 3 tot 5. En in Job 4, vers 6 zegt hij: vertrouw je niet op je ontzag voor God. Geef je onbesproken levenswandel je geen hoop. Nou, we horen Elifas eigenlijk zeggen: nou, Job, als jij inderdaad ontzag voor God hebt en als je goed hebt geleefd, dan was je dit allemaal niet overkomen. En dan mag je nu ook hopen dat het weer goed komt, als je tenminste ontzag voor God hebt. Dan hoef je ook nu niet zo wanhopig te zijn. Maar omdat Job zo wanhopig zijn geboortedag heeft vervloekt, zal zijn ontzag voor God wel niet veel voorstellen. Elifas en ook de andere vrienden gaan uit van een ijzeren wetmatigheid, en die is: wie goed leeft, wie rechtvaardig leeft, wie ontzag voor God heeft, die zal het goed gaan. En wie niet goed leeft, wie geen ontzag voor God heeft, gaat het niet goed. Dat is voor hen een ijzeren wetmatigheid. Luister u maar hoe Elifas dat zegt in vers 7 van hoofdstuk 4. Ken jij, Job, onschuldige die God te gronde richt? Nou, wat zegt hij eigenlijk? God heeft jou te gronde gericht, dus jij bent niet onschuldig. Elifas kent ze niet in ieder geval. Vers 8 en 9, hoofdstuk 4. Ik heb gezien wie onrecht ploegt, wie ramspoed zaait, zal het ook oogsten. Nou, Job, dat mag je op jezelf toepassen. Rampen zoals jij die nu mee hebt gemaakt komen niet zomaar. Je moet wel hebben gezondigd en schuldig zijn en daarom heeft al dit vreselijke leedje getroffen. In Job 22, vers 5, een aantal hoofdstukken verder, zegt Elifas: je weet toch dat je levenswandel slecht is, dat je zonden ontelbaar zijn. De gemeente, in de gesprekken tussen Job en zijn vrienden gaat het vooral over de vraag of een kind van God onschuldig, zonder reden, kan lijden. Nou, volgens de vrienden van Job kan dat dus niet. Maar al direct aan het begin van het boek Job wordt duidelijk dat een kind van God wel degelijk, zonder reden, kan lijden. Zonder dat er een aanwijsbare oorzaak voor is. Dat is ook de inzet in het geding tussen God en de Satan. Om Job. God zelf zegt in Job 2 vers 3 tegen de Satan, nadat Job zijn 10 kinderen en al zijn bezit is kwijtgeraakt, dan zegt God zelf: hij is nog even onberispelijk als altijd en jij hebt mij ertoe aangezet om hem zonder reden te gronden te richten. God zelf zegt dus dat Job onschuldig is en dat er geen enkele reden is voor Jobs tegenslagen. Job lijdt om niet. Nou, en Elifas eindigt zijn eerste woorden tot Job door te zeggen, in hoofdstuk 5 vers 27, dit hebben wij jouw vrienden onderzocht, en zo is het, luister naar ons en neem het ter harte. Nou, hoe zou u het vinden als een vriend of vriendin of iemand anders die in uw leed bij u op bezoek is, u vertelt hoe alles precies zit en tegen u zegt: je moet naar mij luisteren. En dat de bezoeker daardoor ook geen enkele ruimte laat voor een andere opvatting of een ander gevoel. Hoe zou u dat vinden? Hoe zou dat voelen? Nou, voor Job voelt het in ieder geval niet goed. En hij wil op geen enkele manier luisteren naar zijn vrienden. En dan zegt hij tegen hen: weet je wat jullie moeten doen? Weeg mijn verdriet en mijn boosheid. Leg mijn lijden erbij in de weegschaal. Zwaarder is het dan het zand van de zee. Zien jullie dat niet? Zwaarder is het dan het zand van de zee. Het gewicht van zijn lijden is ontzaggelijk zwaar. En vrienden, ik mag van jullie verwachten dat je mijn lijden op waarde schat. Omdat mijn moeite zo ontzaggelijk zwaar is, daarom waren mijn woorden over mijn geboortedag zo onbezonnen. Omdat mijn lijden zo zwaar is. En Job weet echt zelf wel dat hij misschien in zijn woorden over het vervloeken van de geboortedag te ver is gegaan. Maar wat hij vraagt is begrip van zijn vrienden voor zijn leed, waarin deze woorden zijn gesproken. Maar die vrienden reageren alleen maar op de woorden. En het is vertwijfeld spreken, zoals Job zegt in het tweede gedeelte van hoofdstuk 6 vers 26. Dat zijn de woorden van een wanhopige. Nou, wat doet Job eigenlijk? Hij vraagt zijn vrienden niet om een of ander betoog over hoe het allemaal zit, maar hij vraagt van zijn vrienden om zich in te leven in zijn nood en wanhoop, in zijn gevoelens. Om het met een moeilijk woord te zeggen, hij vraagt alleen maar empathie van hen. Maar Elifas en ook de andere vrienden leven zich nu juist niet in. In de buitengewoon moeilijke omstandigheden van Job. Ze doen er geen enkele moeite voor. Ze komen alleen maar met hun eigen verhaal. Ze peilen achter zijn wanhoopswoorden niet zijn ondraaglijke leed en verdriet. Ten diepste zien ze Job niet eens. Horen ze hem niet. Maar luisteren alleen maar naar zichzelf. En naar wat zij vinden van de situatie van Job. En ze menen dat ze Job daarmee helpen. En zo walsen ze over de wanhoop en het leed van Job heen. Dat is kwalijk. Nou, het woord boosheid in hoofdstuk 6 vers 2 kan ook vertaald worden met ergernis. Ja, wat denkt u? Job zit vol met allerlei gevoelens van boosheid, ergernis, onbegrip. Hij begrijpt er allemaal niets van wat hem is overkomen. En Elifas die durft het ook nog aan om te zeggen in hoofdstuk 5 vers 2 dat Job aan die ergernis ten onder zal gaan. Maar Job zegt, als jullie mijn gemoedsstemming en mijn leed op de weegschaal zouden leggen, als je daar nou eens wat moeite voor zou doen, dan zouden jullie zelf zien hoe zwaar het is. Verderop in het boek Job zegt Job zelf, jullie moesten maar eens in mijn plaats staan. Hij voelt zich dus totaal onbegrepen, miskend en ook in de steek gelaten door zijn vrienden. Maar gemeente, wat we hier dus zien is dat vrienden zich dus niet inleven in de situatie van Job. Ze reageren alleen maar op zijn woorden zonder goed achter zijn woorden te luisteren en is gewoon te vragen, Job, waarom heb je die woorden gesproken? Wat zit er achter? Wat maakt dat je het zo moeilijk hebt? Ja, we zien het wel, maar wat geeft dat je daar behoefte aan hebt? Wij willen naar je luisteren. Vertel maar. Vertel maar wat er allemaal in je is. Maar dat doen ze niet. Ze vertellen alleen maar hun eigen verhaal. Ze wegen op geen enkele manier de zwaarte van het leed van Job. Jobs probleem is niet dat hij, of hij wel een godvruchtig man is, maar zijn probleem is, waarom handelt God zo met mij? Job ervaart in zijn leed dat God zich tegen hem heeft gekeerd. Dat verwoordt hij indrukwekkend in vers 4 van hoofdstuk 6. De pijlen van de ontzagwekkende van de Almachtige steken in mij. Mijn geest wordt door hun gif vergiftigd. Voor mij staan de slagorde van Gods verschrikkingen. Zo ervaart hij het. En hij begrijpt er niks van. En hij kan ook geen reden voor zijn leed bedenken. In hoofdstuk 9 vers 17 zegt hij, zonder reden brengt God mij steeds nieuwe wonden toe. En toch blijft Job zich aan God vasthouden. Weet u gemeente wat soms de achtergrond is van zo'n benadering en opvatting van de vrienden van Job? Dat is de angst voor het lijden en voor de mens in het lijden. Als we lijden van onszelf of van anderen kunnen verklaren, dan hebben we het gevoel dat we er beter mee om kunnen gaan. We vinden het moeilijk als we het niet begrijpen, als we geen antwoorden hebben. Job zegt dat ook tegen zijn vrienden. Ziet u maar in hoofdstuk 6 vers 21. Jullie zien mijn rampspoed en angst is jullie antwoord. Dat betekent, jullie zijn bang voor wat je bij mij ziet. Jullie durven er geen ruimte voor te geven. En je gaat dat uit de weg door mij verwijten te maken en niet achter mijn wanhopige woorden te luisteren. Zijn vrienden zijn dus wat bij hem, maar hij heeft niets aan hen. Hun bezoek is een bezoeking voor Job. Ja, gemeente, misschien herkent u of jij iets van wat tot nu toe is gezegd. Maar ik draai het nu om en dan benader ik het vanuit wat wij ervan kunnen leren als wij op bezoek gaan bij iemand die het om welke reden dan ook zwaar heeft. En wat ik daarover zeg, zeg ik natuurlijk ook tegen mezelf. Het is ook niet het einde van alles. Ik geef alleen wat dingen om te overwegen. Van waar kun je nou rekening mee houden en wat moet je in ieder geval niet doen. Nou, laat ons uitgangspunt en doel bij een bezoek zijn dat het gaat om de ander in zijn of haar concrete moeilijke situatie. Om hem of haar nabij te zijn en te ondersteunen. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. Het gaat om de ander. En ik probeer altijd, en ik zeg niet dat het altijd lukt, maar dat is wel mijn uitgangspunt om te zijn als ik op bezoek ben waar de ander is. Om naast de ander te gaan staan. En niet met mijn eigen opvattingen en ideeën te komen. Zijn waar de ander is. Het is belangrijk om op een bezoek eerst te luisteren. Oh, luisteren, dat is niet makkelijk. Want dan moet je openstaan voor wat de ander allemaal wil zeggen. En dat kan best confronterend zijn. Toch eerst luisteren. En je al luisterend proberen in te leven in het verdriet van de ander. En vooral proberen achter de woorden van verdriet en wanhoop te horen en dat verdriet te wegen. En als iemand dan in de wanhoop vergaande woorden zegt, daar niet op ingaan. Luister naar de wanhoop erachter. Laten we uiterst voorzichtig zijn in het be- en veroordelen van vergaande woorden die in verdriet en leed worden gesproken. Want achter die woorden gaan vaak een wereld van verdriet, onbegrip, wanhoop, soms ook boosheid schuil. En er kan ook boosheid op God bij zitten. Geef er maar ruimte aan. En laten we de ander de ruimte geven om zich helemaal te mogen kunnen uiten. Voor iemand met verdriet of ander leed is het een weldaad als hij of zij merkt dat er echt wordt geluisterd. En dat de bezoeker moeite doet om zich in zijn of haar situatie in te leven. En dat hij of zij zich niet moet voldoen aan de verwachtingen van anderen. Ja, en als je niet echt luistert en met je eigen mening komt, dan moet je niet verbaasd zijn dat degene bij wie je op bezoek bent en die het moeilijk heeft, dan als Job kan reageren en bijvoorbeeld kan zeggen, u moest het zelf maar eens meemaken. Iemand die in nood is, kan zich daardoor eenzaam en niet begrepen voelen. En laten we ook niet te snel zeggen, ik begrijp het. Waar komt dat niet binnen? Wat is dan maar de vraag of we het altijd begrijpen? En in veel gevallen kun je van leed en verdriet alleen echt iets ervan begrijpen als je zelf iets vergelijkbaars hebt meegemaakt. Maar dan nog blijft het altijd het leed en het verdriet van de een. Je kunt heel veel dingen vergelijken, maar het blijft toch altijd heel persoonlijk. En een ander praktisch punt vind ik dat we tegen een moeilijk bezoek kunnen opzien, misschien herkent u het, omdat we niet weten wat we moeten zeggen. Heb je dat wel eens? Dan ga je bij iemand op bezoek en denk, wat moet ik nou toch zeggen? Wat moet ik nou toch zeggen? Hoe zal het zijn? Daarom kun je dat tegenop zien. En dan gaan we ervan uit dat we op bezoek bij een naaste in nood altijd iets moeten zeggen. Maar is het u wel opgevallen dat je soms zelf maar heel weinig hoeft te zeggen? En de ander wel praat, want je wilt je verhaal toch graag kwijt. En ook als iemand misschien niet zo praat, wat is er ook tegen om gewoon in stilte bij elkaar te zitten, het verdriet te wegen en het samen te beleven. En dan ruimte te geven voor tranen. Wat is daarop tegen? En laten we dan niet bang zijn voor het verdriet van iemand anders. Een ander mag zich toch gewoon uiten in het verdriet. En als we aan de ander vragen, en dat is trouwens ook zo in de dagelijkse omgang, hoe hij of zich voelt, hoe gaat het met je, laten we dan wel het antwoord afwachten. En de ander niet het gevoel geven dat we eigenlijk niet geïnteresseerd zijn in het antwoord of er misschien wel bang voor zijn. Ja, we horen natuurlijk liever dat het goed gaat. Maar als de ander dat merkt, denkt u dan ook niet dat op den duur hij niets meer zal zeggen hoe het echt gaat. En laten we er ook voorzichtig mee zijn. Ik zeg niet dat het altijd zo moet. Maar laten we er voorzichtig mee zijn om op eigen initiatief, zonder dat de ander ernaar vraagt, onze eigen problemen te bespreken bij mensen in nood. Want daar zitten mensen die verdriet hebben, nood hebben, meestal niet op te wachten. Omdat ze zo kwetsbaar zijn en aan zichzelf genoeg hebben, is daar vaak geen ruimte voor. Tenzij ze natuurlijk zelf daar geïnteresseerd naar vragen. Want je komt immers niet voor jezelf op bezoek, maar je bent er voor de ander. En laten we ook voorzichtig zijn met opmerkingen als, ach, er zijn toch ook nog zoveel mooie andere dingen. Ik denk dat het nu niet meer zoveel voorkomt, hoop ik tenminste, maar vroeger kwam het wel voor dat tegen ouders die een kind hadden verloren werd gezegd, maar je hebt toch nog meer kinderen. Ja, dat is op zichzelf wel waar. Maar zo'n opmerking gaat toch voorbij aan het leed en het verdriet dat er is om dat ene kind dat er niet meer is. Daar moet ruimte voor zijn. Dat weegt op dat moment heel zwaar. En dat moet op de weegschaal gelegd worden. En herkent u het? Ik wel. Dat we soms ook de neiging hebben om oplossingen aan te dragen in de nood. En soms ook ongevraagde adviezen te geven. Omdat we denken dat we daarmee de ander helpen. En wat ik nogal eens hoor op bezoek, dat mensen zeggen, weet je wat ik nou zo vervelend vind? Dan vertel je wat er aan de hand is en waar ik mee zit en waar ik het moeilijk mee heb. En dan komen mensen meteen met allerlei voorbeelden van een overbuurvrouw, van een tante, van een nicht. En die hebben dat ook allemaal gehad en dan moet je dit doen en dan moet je dat doen. Ik kan er helemaal niks mee. Nee, natuurlijk niet. Moet je voor mij doen. Tenzij de ander daarom vraagt. Of wanneer er echt ruimte voor is. Je denkt, nou, misschien is het goed om daar iets over te zeggen. Maar niet zomaar uit jezelf. Want dan zeg je dus, ja, bij jou is het net zoals bij die tante en de overbuurvrouw. En dan zal het ook wel zo met jou gaan, zoals het met hen is gegaan. Niet doen. Laten we daar terughoudend mee zijn. En mensen in nood en verdriet vragen niet van anderen om hun leed en verdriet op te lossen, want ze weten zelf wel dat dat niet mogelijk is. We kunnen niet alle vragen beantwoorden. Ze vragen begrip, ruimte en meeleven. En waarom zouden we niet eerlijk zeggen, broeder of zuster, ik weet het ook niet, maar ik wil er wel voor je zijn. En ik merk dat je het er heel moeilijk mee hebt. Ik kan God ook niet begrijpen. Soms moet je dat zeggen. Ik zeg het nogal eens. Ik begrijp God ook niet. Ook niet in deze situatie. Maar samen willen we ons toch vasthouden aan God. En heb geduld. Vroeger werd ook wel eens gezegd, nou, na een jaar moet het toch anders worden. Nou, wie verdriet heeft meegemaakt, weet dat het na een jaar soms zelfs nog zwaarder wordt. Dat bepalen we niet voor elkaar. Dat kan alleen maar degene die verdriet of leed heeft zelf bepalen. En gemeente, laten we weten, altijd weten, en dat is het allerbelangrijkste denk ik, dat God onze nood, ons verdriet en onze zorg kent. En geloof het maar, God weegt het op zijn weegschaal. En hij kent de zwaarte ervan. Hij schat ons leed echt op waarde. Nou, hij geeft niet altijd antwoord, heel vaak niet, op het waarom van de dingen. Maar hij laat ons wel uitspreken en luistert achter onze woorden. En hij houdt ons vast. Hij weet precies hoe we ons voelen en wat er aan de hand is. En laten we met al onze vragen, moeite en verdriet steeds weer onze toevlucht zoeken bij Jezus Christus. Hij heeft geleden zonder dat er bij hemzelf een oorzaak was. Wij en onze zonden zijn de oorzaak van zijn bitter lijden. En door zijn lijden heeft hij onze zonden verzoend en ons weer bij het hart van God de Vader gebracht. De toegang tot God is door hem helemaal open. En daarom kunnen we met alles bij onze hemelse Vader terecht. Jezus heeft onze ziekte op zich genomen. Heeft onze smarten gedragen. En wij mogen weten en geloven dat in alle strijd en moeite, in alles wat we niet begrijpen, we toch bij God terecht kunnen. En de Bijbel zegt heel mooi, God aanschouwt moeite en verdriet om het in zijn hand te leggen. We vinden het in Psalm 10. En aanschouwen betekent, hij is er helemaal bij betrokken. Hij weet precies wat er aan de hand is. En daarom is er in alle leed en verdriet toch altijd hou vast. Want God houdt ons vast. En wij mogen uitzien naar een geweldige toekomst. En dan zeggen we, totdat eenmaal alle tranen van onze ogen geveegd zullen worden. En er geen rouw en geen moeite meer zal zijn. En dan hoeven we ook nooit meer op bezoek bij iemand die het zwaar heeft. Want niemand van Gods kinderen zal het straks op de nieuwe aarde nog zwaar hebben. Nou, wat kun je daar naar uitzien? Naar die nieuwe aarde. Geen onrecht meer, geen geweld meer, geen leed meer. Niets meer wat het leven moeilijk maakt. Alleen maar ruimte, blijdschap, vreugde. En alleen maar leven tot eer van God. Straks eenmaal, als Jezus terugkomt, dan zal er op de nieuwe aarde alleen maar blijdschap en geluk zijn. En door daar naar uit te zien, kun je het volhouden, ook in dit leven, samen met God, onderweg met Hem. Amen. Laten we samen danken en bidden. We danken u, Hemelse Vader, dat we bij u tot rust mogen komen. Dat we steeds weer bij u mogen komen. En mogen weten dat u ons vasthoudt. In alle omstandigheden. En u weet, Heere, of we ons op dit moment, op welke manier dan ook, in Job kunnen herkennen. Misschien in zijn leed, zijn verdriet, maar misschien ook wel in wat hij beleefd heeft tijdens het bezoek van zijn vrienden. En hoe hij onder druk werd gezet door die vaststaande mening van zijn vrienden. En Heere, we willen u bidden of u ons nabij wilt zijn in alle leed en verdriet, maar ook als het ons goed gaat. Houd ons ook dan vast. En wil ons helpen om, als we meeleven met anderen, dat vinden we zo best moeilijk, geef ons daarvoor kracht om dat ook met fijngevoeligheid te doen. Om empathisch te zijn. Zodat we proberen ons in te leven in waar de ander is, in wat hij of zij meemaakt. En help ons ook om te kunnen luisteren, om ruimte te geven voor het verdriet en misschien ook wel wanhoop en allerlei vragen die er zijn. Help ons, Heere, om elkaar daarin ook te ondersteunen, om elkaar ook die ruimte te geven en zo elkaar te mogen helpen in de wetenschap dat u ons helpt en dat u ons vasthoudt en draagt. Nee, we krijgen niet antwoord op al onze vragen. Er blijven veel waaroms. Maar één antwoord geeft u wel, en dat is Jezus Christus, die al onze smarten en ziekten op zich genomen heeft, en die de weg naar u heeft geopend, die onze zonde heeft weggedaan, ons nieuw leven heeft gegeven, en ons ook hoop en uitzicht heeft gegeven op de komst van de nieuwe aarde. En daar zien we naar uit. Dan zal er geen rouw meer zijn, dan zal er geen enkele moeite meer zijn. O Heere, wees ons nabij. Geef ons wat we nodig hebben, ieder in eigen leven, ieder persoonlijk. En we danken u dat u onze moeite en verdriet aanschouwt om het in uw hand te mogen leggen. En dat doen we ook nu. Alles leggen we in uw hand. In Jezus' naam. Amen. Dan is er nu ruimte voor de collectus. En dan zingen we als slotlied, lied 37, de versen 1, 3 en 4. En dat doen we na het dankgebed voor de gaven, denk ik.
Laten we een gebed over de gaven doen. Goede God, zegen onze gaven die we van u ontvingen. Leer ons beeld van u te zijn, door armen eten te geven, vreemdelingen op te nemen, zieken te verzorgen, gevangenen te bezoeken en maak ons tot levende getuigen van uw liefde. Amen.
Ontvang met een open hart de zegen van ons God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met zijn Heilige Geest is met u en jullie allen. Amen.